Welkom bij de Horaest podcast, mede mogelijk gemaakt door AppVy. Mijn naam is Mark Leuvenberg, maagdarmlevenarts, werkzaam in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Tijdens deze podcast ontvang ik verschillende gasten die binnen de maagdarmleverziekte gaan promoveren of recent zijn gepromoveerd. En we bespreken hun promotieonderzoek, belangrijkste uitkomsten, aanbevelingen voor de klinische praktijk en mogelijke vervolgstappen. Vandaag bij mij te gast Floris de Voogd en Christina Getje. Floris, allereerst wil ik jou welkom heten. Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel Mark. Erg leuk dat ik er mag zijn.
En dan natuurlijk ook Christina Getje. Ook heel fijn dat jij er bent vandaag.
Dank, heel leuk om hier te zijn. Non-invasieve monitoring met echografie biedt een nieuwe mogelijkheid aan.
Die darmwanddikte is ook een van de belangrijkste parameters die we gebruiken in de klinische praktijk en ook in de studies. Een groter deel van de groep waarom we de echo maakten, en kreeg een echo omdat we de ziekte wilden monitoren en met name de behandeling wilden monitoren.
De titel van het proefschrift luidt als volgt: Point of Care Ultrasonography for the Monitoring of Inflammatory Bowel Disease. Maar voordat we gaan praten over dit promotieonderzoek, wil ik eerst van Floris weten. Floris, kun je je voorstellen en wat doe je zoal naast je werk?
Mijn naam is Floris de Voogd en ik ben nu AIOS MDL in Alkmaar. Naast mijn werk, ja, ik probeer veel te sporten, hockey, hardlopen. Dat zijn wel een beetje mijn hobby's. Daarnaast maak ik ook podcast. Ik voel me als een vis in het water hier vandaag. Ja, dat zijn denk ik wel de dingen die ik een beetje naast mijn werk doe. En daarnaast alle gezellige dingen die iedereen zegt, uit eten, vakanties, et cetera.
En dan, voordat we naar Christina gaan, kan je iets zeggen over waar je nu in je carrièrepad precies bevindt?
Nou, bijna een jaar bezig met de opleiding. Dus ik zit nu in mijn vooropleiding intern. Ik sta nu op de intensive care.
Christina, ik ken je heel goed vanuit hetzelfde ziekenhuis als directe collega. Kun jij iets meer over jezelf vertellen voor onze luisteraars?
Ik ben Christina Getje. Ik ben maagdarmleverarts. En ik werk in het Amsterdam UMC sinds 2017. Ik kom oorspronkelijk uit Hongarije. En we hebben een zoontje van anderhalf. Dus als het over vrije tijd gaat, dat hebben we eigenlijk niet. Maar als we dat toch hebben, dan doe ik ook heel graag hardlopen en duiken.
Nou, geweldig om jullie hier in de studio te hebben. We gaan beginnen. Ik heb een aantal gasten gehad tijdens deze reeks. Ik moet je zeggen, het is niet met elkaar te vergelijken, maar dit is nou echt een voorbeeld van een proefschrift wat enorme implicaties voor de klinische praktijk gaat hebben. En daar gaan we het over hebben. Maar we zullen ook een aantal hoofdstukken bespreken. Met een aantal vragen die ik graag beantwoord wil hebben. De allereerste vraag is voor de co-promotor van jou, Floris, als je het goed vindt. Dat is Christina. En dat is meer een algemene vraag. Christina, kan je iets zeggen over de rol van de intestinale echografie in het licht van de behandeldoelen? Treat to target, een moeilijk concept. Close monitoring, allemaal hippe items die we vandaag de dag steeds meer implementeren als we het hebben over monitoring en behandeling van patiënten met ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
Dus inderdaad, zoals je weet, in de strijd twee manuscripts zijn er de treatment targets benoemd voor colitis ulcerosa en voor de ziekte van Crohn. En hier staat eigenlijk transmurale genezing bij de ziekte van Crohn wel benoemd als een consideration, maar nog niet als een treatment target, zoals histologische remissie bij colitis ulcerosa. En dat is ook omdat er nog veel te doen is op het gebied van intestinale echografie. Maar natuurlijk de toekomst is, en eigenlijk ook het afgelopen 5 jaar was over tijdmonitoring bij inflammatoire darmziekten. En dan bij de tijdmonitoring ga je dus de behandeling escaleren als je de treatment target niet behaalt. Natuurlijk, het moet ook feasible zijn, ook voor de patiënten. En dan de non-invasieve monitoring met echografie biedt een nieuwe mogelijkheid in die zin aan, dat je eigenlijk inderdaad frequent kan de patiënten monitoren zonder dat ze enige voorbereiding hoeven te hebben en zonder dat ze bijvoorbeeld na 6 maanden een endoscopie moeten krijgen. Dus dat biedt eigenlijk een soort van nieuwe horizont aan voor de patiënten met een inflammatoire darmziekte.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt is, als echt behandeldoel is het misschien nog te vroeg, maar als instrument om de behandeling te evalueren, te monitoren, daar is deze non-invasieve, relatief goedkope test een ideale instrument voor.
Klopt. En ik denk dat dat is de enige hoe het op de lange termijn met de frequente monitoring ook haalbaar wordt voor de patiënten. Want de richting waar we naartoe gaan van het afgelopen 5 jaar is dat we nog meer frequente onderzoeken moeten doen. En dat kan gewoon niet middels endoscopie.
Ja, door de wachttijden. He, door de enorme druk die het legt op de afdelingen. He, het is ook duur. Goede surrogaatmarkers zoals een calprotectine en een CRP hebben natuurlijk ook hun nadelen. Vertellen niks over de ziektelokalisatie. Dus ik ben het volstrekt met je eens. En hier gaan we zeker nog op terugkomen tijdens het laatste blokje van deze podcast. Floris, als ik jou een vraag zou mogen stellen over hoofdstuk 3... waarbij je de dikte van de darmwand als meest betrouwbare en belangrijkste parameter ziet als je echografie doet bij colitis ulcerosa, waarbij je dan differentieert tussen actieve en niet-actieve ziekte. En dan kijk je ook naar de agreement, even in het Engels, tussen de verschillende echografisten. En hoe betrouwbaar dat is. Kun je daar iets over zeggen? En kun je ook de vertaalslag maken naar de ziekte van Crohn, hoe het daarbij zit?
We zagen in 30 patiënten, waarvan een deel actieve ziekte had en een deel in remissie was, dat onder die 6 experts, die hadden meer dan 3 jaar ervaring, de agreement voor bowel thickness eigenlijk heel erg hoog is. Dus zij zeiden, over het algemeen vonden ze allemaal de darmwanddikte even dik of even niet zo dik. Dus dat komt eigenlijk heel mooi uit. Want die darmwanddikte is ook een van de belangrijkste parameters die we gebruiken in de klinische praktijk en ook in de studies. Hoe vertaalt zich dat dan naar de ziekte van Crohn? We hebben natuurlijk nu alleen in het colon gekeken, eigenlijk specifiek naar het sigmoïd. Die studies zijn wel gedaan. En we hebben in dit proefschrift ook gekeken in hoofdstuk 5 of 6, meen ik. In de 40 patiënten die we geïncludeerd hebben, ook naar de darmwanddikte. En die kwam tussen 2 raters ook heel erg goed overeen. Maar er is een andere studie waarin volgens mij 12 experts hebben gerate. En ook verschillende expertises laten zien, ook helemaal beginnend. En daar zie je eigenlijk ook in dat die agreement vrij goed overeenkomt. Dat is denk ik heel erg goed. Dus dat geldt zowel voor de ziekte van Crohn als colitis ulcerosa. En in het hoofdstuk 3 zien we dat naast die darmwanddikte ook het Doppler-signaal, dus dat zegt iets over de hoeveelheid bloedvoorziening er naar de darm toe gaat, dat ook wel een betrouwbare parameter is om te scoren. En dan heb je dus eigenlijk in de praktijk waarschijnlijk 1 of 2, dus darmwanddikte en die hyperemie nodig. En zijn waarschijnlijk ook voldoende om iets te zeggen, om betrouwbaar iets te zeggen over de mate van ontsteking. Dus dat komt eigenlijk uit die studie.
En het komt mooi overeen dat je eigenlijk de 2 belangrijkste parameters hebt, dus de wanddikte en de Doppler-signaal. En je hebt de meest inter-observer agreement voor de wanddikte en voor het Doppler-signaal. Mm-hmm. En voor de rest van de parameters heb je eigenlijk iets minder goede inter-observer agreement.
Ja, dus dat maakt het heel doable, de test. En het is interessant dat je het voor beide ziekteentiteiten als zodanig kan inzetten. Mm-hmm. Je zei iets wat ik interessant vond, Floris, en ik wil hem ook graag door jou beantwoord zien, over de learning curve. Mm-hmm. En dan slaan we een klein bruggetje naar het volgende hoofdstuk. Daar heb je het over zogenaamde zeer ervaren echografisten, 15 jaar ervaring minimaal. Mm-hmm. En een wat minder ervaren echografist, minimaal of maximaal 3 jaar ervaring moet ik zeggen. Kun je daar iets over zeggen, over die learning curve, over hoe echografist te trainen, hoe vaak moet je dit doen om er echt handig in te worden en in te blijven als we die vertaalslag naar de klinische praktijk gaan maken?
Mm-hmm. Nee, dat is denk ik een van de belangrijkste vragen om uiteindelijk de vertaalslag naar de kliniek te maken. Dus wat we in deze studie zagen is dat er eigenlijk geen significant verschil was tussen hoe iemand die 15 jaar ervaring de darm had meet versus 3 jaar. Dus de learning curve is na 3 jaar zit je op een stabiel niveau. Wat daarvoor gebeurt is op basis van deze studie denk ik lastig te zeggen. Nou weet ik dat er een Australische studie recent gepubliceerd is waarbij er een beginnende echografist zich vergelijkt met ervaren echografisten. En die komt uit dat ze na 100, 150 echo's op dat niveau komt van meer dan 3 jaar. Dus dat lijkt een beetje de learning curve te zijn voor die ene persoon. Dus we hebben het niet goed uitgezocht voor een grotere groep mensen. En het verschilt natuurlijk ook per persoon, denk ik, heel erg. Heb je al echografie ervaring of helemaal niet? Dan ben je zo 20, 30 echo's verder om überhaupt onderscheid te maken tussen hele simpele structuren. Dus daar zit wel een verschil in. Maar ik denk dat je, nou ja, als je 100 echo's maakt van de darm, dat je best wel een eindje komt. En zo ziet ook het trainingscurriculum er ongeveer uit dat je echt opgestart wordt met nou een echo of 50. En daarna moet je nog wel verder trainen om op dat niveau te komen. Waarbij wel gezegd moet worden dat de darm een van de lastigste structuren in het menselijk lichaam is om te echoen. Ja, met name de locatie is af en toe lastig om het überhaupt te vinden. Maar als het vergelijkt met de nier is natuurlijk een vrij groot orgaan. En een lever ook. Dus dat is makkelijker in beeld te brengen dan een stukje darm.
En zoals bij elke echo zijn er 2 componenten. 1 is echt hoe je jouw handen beweegt. Mm-hmm. Dus hoe je dan echt de echo's doet. En ten tweede is de pattern recognition tijdens de echo.
Ja, en als ik Christine nog jou eens mag vragen. Jij bent internationaal, nationaal de expert op dit gebied. En je zet allerlei trainingsprogramma's op voor binnen- en buitenland. Dus heel veel interesse. Kun je daar in de echografie vanuit de maag- en leverziekte, kun je daar iets meer over zeggen waar je mee bezig bent?
Momenteel voor darmechografie, de vergoeding is nog niet geregeld. Dus we zijn eigenlijk momenteel druk bezig om dat bij de zorginstituut aan te vragen. En ik denk dat als dat klaar is, dan kunnen we stap 2 nemen en inderdaad echografie ook landelijk meer verspreiden. En we hopen dat er ook andere centra mee kunnen doen, zoals bijvoorbeeld Leiden of het Diakonissenziekenhuis, waar MDL-artsen die echografie kunnen leren, echt de hands-on gedeelte kunnen doen. Dus dat is denk ik landelijk voor de toekomst. En IBUS, dat is de International Bowel Ultrasound Vereniging, is ook druk bezig om het curriculum aan te passen, gezien dat het interesse binnen en buitenland inderdaad groter en groter is aan het worden, gelukkig. Maar dat betekent ook dat we misschien ook meer gebruik kunnen maken van e-learning platforms in de toekomst.
Ja, dus daar ben ik het helemaal mee eens. En als je ziet bijvoorbeeld, ik denk dat die vergoeding is echt wel een hiccup in het hele leren en het verder verspreiden in Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, noem ik weer het voorbeeld Australië. Daar kon in 2016 konden heel weinig MDL-artsen deze techniek. Inmiddels doen daar meer dan 25 centra verspreid over heel Australië op een heel hoog volume die echografie. Dus het kan eigenlijk perfect en snel schalen als je maar de voorwaarden creëert.
Waaronder het financiële plaatje bedoel je?
Ja.
Precies. Vandaag te gast tijdens deze podcast heb ik hier voor mij zitten Floris de Voogd. Recent gepromoveerd op het gebied intestinale echografie bij inflammatoire darmziekte en dan specifiek de monitoring van deze ziekte en zijn co-promotor Christina Getje, maag, darm en leverarts. We hebben het gehad over de techniek, over de parameters die we kunnen gebruiken bij zowel ziekte van Crohn als wel colitis ulcerosa om niet actieve en actieve ziekte van elkaar te onderscheiden. Hoe kunnen we deze test gebruiken om de aandoening Crohn en colitis ulcerosa beter te monitoren? Hoe verhoudt het zich tot respons op verschillende therapieën? We hebben het gehad over de learning curve en over de bekostiging. Als we nu dan de vertaalslag gaan maken naar de klinische praktijk, dan zou ik graag een vraag willen stellen of aan Floris of aan Chris, dat moet hij er zelf uitmaken, over hoofdstuk 4, waarbij jullie een zogenaamde real world analysis hebben gedaan van de echografie op de polykliniek bij Crohn en colitis ulcerosa patiënten. Een analyse die duurde van 2016 tot en met 2018. En daar hebben jullie gekeken naar eigenlijk twee dingen. Dus hoe vaak leidt nou de echo tot een verandering in beleid? En dat is 60%. En hoe vaak, als je nog iets specifieker daarop ingaat, tot een verandering in medicatie switch? En dat was dan 48%. Kunnen jullie iets zeggen over die percentages? En de tweede vraag is, als we de analyse nu opnieuw zouden doen, anno 2023. Mm-hmm. En jullie zijn zeer bedreven in deze techniek. Liggen die percentages dan, denken jullie, anders?
Toen we het in 2016, 2018 deden, dat een echo in 60% van de gevallen leidde tot een disease management beslissing, al best wel heel erg veel is. En dat dan vervolgens de helft daarvan leidt tot een medicatieverandering. Deels gebaseerd op de echo, maar ook op andere parameters, zoals een VKK-protectine. Eigenlijk alles wat je non-invasief point of care ongeveer kan hebben in je spreekkamer, leidt dan weer die helft tot een verandering in medicatie. Ik denk dat dat is wat we nog in veel meer patiënten zo op die manier zouden willen beslissen. En dan kom ik dan op hoe we dat nu zouden doen. We hebben het een beetje uitgezocht in deze studie, want we hebben niet alleen 2016 tot en met 2018 gekeken, maar ook naar een klein cohortje 2019 tot en met 2020... of een paar maanden in eind 2019, in ieder geval voor de COVID-pandemie. En daar zagen we eigenlijk dat de vraagstelling ook veranderde van de echo. Het was niet alleen meer, is er ziekteactiviteit? Ja, nee. Maar een groter deel van de groep waarom we de echo maakten, kreeg een echo omdat we de ziekte wilden monitoren en met name de behandeling wilden monitoren. Nou, dat is eigenlijk waarvoor je het wil gebruiken. Dus ik denk dat we nu met meer dan de 1000 echo's die we maken in het AMC op jaarbasis, wel veel meer laten meewegen in de treatment decision. Maar daar kan Christina misschien nog veel beter op antwoorden. Want jij bent uiteindelijk ook de MDR'ers die de treatment decision maakt en jij gebruikt het ook echt in je spreekkamer.
Ja, klopt. Ik denk dat een van de interessante aspecten van deze studie was inderdaad dat onze gebruik van echografie was aan het veranderen in de loop van de tijd. Dus veel meer gericht op behandelrespons. Aan de andere kant, in de vroege cohort hebben we ook gezien dat eigenlijk dezelfde percentage van patiënten hadden een echografische actieve ziekte die dan wel of geen klachten hadden. Dus alleen gewoon random patiënten en eigenlijk 60% van beide groepen hadden echografisch een actieve ziekte. Dus dat benadrukt ook het belang van ziektemonitoring. En terugkomend op jouw vraag, Floris, hoe ver baseren we onze behandelbesluiten op echografie? Het is heel makkelijk in de zin dat je het als een echoscoop kan gebruiken. Dat is ook een heel mooie tekening op het boekje van Floris aan de voorkant. In je spreekkamer en je ziet of de patiënt op een specifieke behandeling respondeert. Nou, wat is dan de cut-off? En daarover hebben we ook wat studies gedaan, want dat is wel belangrijk. Nou, wanneer kijk je eigenlijk naar het behandelrespons en dan met welke middel op welke tijdstip en wat is de afkapwaarde van de darmwanddikte waar je naartoe kijkt? Dus en daarover kunnen we het misschien nog hebben, want dat is wel belangrijk.
Ja, dat is eigenlijk een bruggetje naar hoofdstuk 5 en 6. Als je het hebt over de echografische respons die voorspelt op slijmvliesniveau hoe een patiënt reageert op bijvoorbeeld, ik noem eens wat, een anti-TNF medicijn, een hele belangrijke groep medicijnen bij de behandeling van inflammatoire darmziekte. In hoofdstuk 5 hebben jullie gekeken naar verschillende anti-TNF's bij Crohn. In hoofdstuk 6 hebben jullie gekeken naar een JAK-remmer bij colitis ulcerosa. Kunnen jullie inderdaad, terugkomend op wat we net bespraken, iets zeggen over de optimale timing van de echografie? Mm-hmm. En kunnen jullie iets zeggen over hoe we dit onderzoek moeten gebruiken als we andere therapieresponsen willen monitoren die heel anders aangrijpen op het immuunsysteem?
Nou, wat we ten eerste zien is dat er qua afkapwaarde voor de darmontdekking, want dat blijft de belangrijkste parameter waarnaar we kijken, en ook eigenlijk wel voor de hyperemie, weinig verschil zit tussen of je nou naar de dikke of de dunne darm kijkt. Dus terminale ileum of colon maakt niet zo heel veel uit. Die afkapwaarde is 3 mm om endoscopische remissie vast te stellen. Dus dat hebben we vergeleken met de CCD in de studie in Crohn-patiënten en met de Mayo-score in de patiënten die colitis ulcerosa hadden. Nou, en dan zie je heel erg dat mooi overeenkomen, waarbij die afkapwaarde van 3 mm, dat is echt wel een streefwaarde. En wanneer moet je daar dan naar kijken? Daar zit wel een verschil in, Crohn versus colitis ulcerosa. En dat wordt ook bevestigd door andere studies, waarbij colitis ulcerosa eigenlijk dat effect al heel snel optreedt, maar in ieder geval na 6 weken. En voor Crohn hebben we op 8 weken gekeken. En daar zie je dat dat een vroeg tijdpunt zou kunnen zijn. Dus 8, 12 weken na start van de behandeling, om te kijken of je behandeling inderdaad iets doet op die darmwand. Dan het laatste stukje van je vraag was volgens mij ook, zit er dan een verschil in verschillende mechanisms of action? Dus verschillende soorten aangrijpingspunten. Misschien dat jij daar nog iets over kan vertellen, Christina, over hoe dat eruit ziet.
Zeker, en ook nog een beetje misschien context te geven. Van, dat is ook belangrijk hoe het in remissie uitziet, maar hoe defineer je eigenlijk respons op een behandeling. En er is ook een consensusproces daarover geweest. Dat is eigenlijk middels de IBUS-groep gebeurd. En dat defineert respons bij de colitis ulcerosa en bij de ziekte van Crohn als een vermindering van 25% in de wanddikte, of meer dan 2 mm of tenminste 1 mm en een Doppler-signaal. Maar dus in het algemeen meer dan 25% in de wanddikte, dat is respons. En dan zou je remissie noemen als het volstrekt normaal is, dus wanddikte minder dan 3 mm en geen Doppler-signaal. Maar dan terugkomend op de vraag, nou, is dat eigenlijk bij iedereen haalbaar? Is dat een valide treatment target? Nou, van de IUS substudy van de Stardust zie je dat niet meer dan 30% van de patiënten over een jaar kunnen transmurale genezing behalen. Dus dat betekent dat minder dan 1/3 van de patiënten. En dat is natuurlijk een heel strenge definitie van een transmurale genezing.
Kun je dan een beetje spelen nog, denk je, met die cut-offs? Dat je, als je de lat wat minder hoog legt en dat ook goed correspondeert met endoscopische ziekteactiviteit, dat het een wat meer valide eindpunt is,
ja,
wat
ik, meer ik denk klinisch dat vooral, haalbaar is? Ja, ik denk dat vooral moet je met respons spelen en misschien niet zozeer met transmurale genezing, of tenminste niet op de eerste instantie. En dan qua respons heb je misschien ook een progressieve respons, wat je bij verschillende middelen kan bekijken. En wat de tijdlijn van de progressieve respons is. Dus je zou misschien iets anders verwachten bij JAK-remmers, bijvoorbeeld bij een colitis ulcerosa patiënt, dan bijvoorbeeld bij een patiënt die met vedolizumab wordt behandeld. Dat zien we eigenlijk ook terug bij wat real-life cohorts. En terugkomend op jouw vraag, Floris, nou zien we eigenlijk verschillen tussen verschillende middelen. De data komen met name van retrospectieve cohorts. Dus daar zit ook een beetje bias van natuurlijk verschillende middelen. Ustekinumab, vedolizumab zou je met name als tweede, derde lijn middelen gebruiken. Dus dan heb je een selection bias ook voor de populatie, dat je niet als eerste biological behandelt. En dat hebben we eigenlijk ook in onze cohort met colitis ulcerosa gezien. En er is ook een een heel mooie cohort komen uit Italië van Emma Calabrese's groep over de ziekte van Crohn.
Ja, ik zou hier nog met jullie uren over door kunnen praten. Dat gaan we omwille van de tijd niet doen. Ik wou nog één vraag aan jullie stellen voordat we naar het laatste derde blokje van deze podcast gaan. En dat vind ik toch wel een hele interessante bevinding van jullie en jullie hele team. En dat is dat bij colitis ulcerosa de submucosa, de darmwandlaag is, die het meest responsief is als je kijkt naar therapierespons. We hebben altijd geleerd dat colitis ulcerosa een mucosale ziekte is. Nu laat hij dus zien dat de submucosa misschien wel het deel is wat het meest responsief is om op medicatie te reageren. Hebben we niet misgehad dat we naar de mucosa hebben gekeken? Kunnen jullie daar jullie hypothese op loslaten?
Nee, zeker. We hebben er namelijk ook over nagedacht waar dat nou precies door komt. Dus wat je met die darmergo heel mooi kan zien, is de verschillende wandlagen. Je ziet de mucosa, de submucosa en de muscularis propria heel mooi. De mucosa is zwart, de submucosa is grijzig en de muscularis propria is dan weer zwart. Nou, die drie verschillende lagen kan je dus heel mooi onderscheiden. En we zagen dat inderdaad in patiënten met colitis ulcerosa die darmwanddikte of de submucosa het meeste in beslag nam van de gehele darmwanddikte aan het begin, dus toen de darmwanddikte verdikt was. En we zagen die wanddikte ook het meeste dalen als patiënten endoscopische respons hadden of endoscopische remissie bereikten. Ja, hoe kan dat dan? Want we hebben het inderdaad altijd een mucosale ziekte genoemd. Allereerst zien we in die submucosa vooral de bloedvoorziening, de vele bloedvaatjes zitten. Dus daar zit waarschijnlijk ook een groot gedeelte van het oedeem. Wat zorgt voor zwelling, dus dat die wandlaag juist het dikst is. Ten tweede hebben we natuurlijk wel hier patiënten geïncludeerd alleen vanuit ons centrum. En die hebben vaak al een hele behandelgeschiedenis achter de rug. Dus daar zit misschien ook wel niet alleen ontsteking, maar ook een stukje littekenweefsel. Die hypothese is niet geheel verklarend, want littekenweefsel kunnen we heel lastig behandelen. Dus dan zal die darmwanddikte of die submucosa dikte moeten blijven bestaan, ook als je vervolgens behandelt. Dus dat is niet volledig sluitend. Dus het zal een tweespeling zijn van die twee verklaringen. En in 2019 heeft een Amerikaanse groep 110 resectiepreparaten onderzocht van colectomie, na een colectomie. En daar zagen ze dat de submucose de meest aangedane wandlaag was binnen die patiëntengroep. En dat daar ook een groot gedeelte echt verlittekening had van die submucosa. Dus het wordt ook al wel deels, denk ik, in histologische preparaten bevestigd. Wat wij nu aan het doen zijn, is patiënten die een colectomie ondergaan eerst een echo aandoen en dan gaan we kijken van was dat nou ook in het resectiepreparaat de meest aangedane wandlaag. Want het is inderdaad een interessante bevinding. Maar ik denk dus niet dat de ziekte ophoudt in de mucosa en verder reikt dan de slijmvlieslaag.
En we hebben in de praktijk hebben we ook het gevoel dat de patiënten die echt een ernstig ontstoken colon hebben en die dan een chronische ontsteking hebben die heel snel door biologicals heen cyclen, hebben darmwanden die heel anders uitzien. Dus dat is de hypothese voor de studie die nu aan het lopen is.
Ja, je hebt echt het idee dat daar gewoon chronische schade ontstaan is. Ja, gewoon een soort een lode pijp. Dat is ook wel iets wat je soms bij scopie ziet. En dat een deel van de verklaring is waarom die patiënten niet goed reageren.
Ik denk dat maagd- en leverartsen die luisteren naar deze podcast en zelfs kopieën doen bij colitis ulcerosa patiënten dit herkennen. Vandaag te gast Floris de Voogd en Christina Getsche. U luistert naar Hora Est Podcast. En de titel van deze thesis is Point of Care Ultrasonography for the Monitoring of Inflammatory Bowel Disease. We hebben heel veel besproken. Tijdens het tweede blokje hebben we het gehad over therapierespons en de rol van de echografie. We hebben het gehad over verschillende medicijnklasses. We hebben het gehad over de timing van echografie. We hebben het gehad over de submucosa bij colitis ulcerosa en allerlei interessante hypotheses van jullie beiden. En dan wil ik tot slot in dit laatste en derde blokje nog iets meer jullie toekomstvisie horen. Hoe zien jullie de rol van de intestinale echografie in bijvoorbeeld de clinical trials die we doen? Gaan we de echografie, gaan we die cut-offs, gaan we een echografische respons, misschien zelfs remissie, ook zien in klinische studies bij inflammatoire darmziektepatiënten?
Ten eerste denk ik dat voor de klinische trials echografie zou ook van nut kunnen zijn bij de screening. Bijvoorbeeld in plaats van een endoscopie, samen met de co-protectin, dat het eigenlijk een non-invasieve onderzoek kan zijn, wat misschien ook de drempel wat lager maakt voor de patiënten aan studiedeelname. Dus dat is denk ik punt 1. En dan ten tweede zijn er, dus de eerste studie wat eigenlijk intestinale echografie heeft gebruikt, was de zogenoemde Stardust-studie, waar een gedeelte van de patiënten ook echografie erbij hadden. Nu komen er een aantal studies waar echografie ook als een van de secundaire of een van de exploratieve eindpunten wordt van de studie. Dus ik denk dat het zeker op en komend is. En volgens mij heel binnenkort komen er ook studies waar eigenlijk echografie wordt als primaire eindpunt. Ik zou toch een beetje de enthousiasme temperen, want we hebben nog best veel te doen op het gebied van echografie, over standaardisering, over opleiding van MDL-artsen, dat het echt verspreid gedaan kan worden. Hoe dan de recordings, de central reading van deze echo's in de loops kan gedaan worden in een specifieke file van de opnames. En dat het inderdaad in de praktijk in elke centra uitgevoerd kan worden.
Ja, en als ik daar nog iets aan toe mag voegen, als je de mate van echografische ziekteactiviteit wil uitdrukken in een maat en getal, wat we bij de endoscopie doen met allerlei scorings in instrumenten. Misschien mag ik Floris dat vragen, want er zijn initiatieven vanuit jullie team. Hoe zien jullie dat? Hebben we al een goed instrument wat we kunnen gebruiken voor de echografie?
Nou, we hebben nog niet een volledig gevalideerd instrument. Zowel niet voor Crohn als voor colitis ulcerosa. Dat is wel iets wat we hier, maar ook in internationaal onderzoeksverband ontwikkelen. Zeker voor de ziekte van Crohn komt dat er erg binnenkort aan. En we hebben hier zelf, dat heeft Steven Bots, heeft die score gemaakt voor colitis ulcerosa. Waar ook weer die darmwanddikte in zit en een hyperemie en nog een aantal andere parameters. En we valideren nu die score op een tweede cohort, waarbij we dus nu ook kijken naar treatment response. Hè? Dus hoe reageren patiënten op de behandeling en zegt die score daar inderdaad iets over versus endoscopische respons en remissie. Dus dat komt er wel allemaal aan. En zijn score is laatst bijvoorbeeld wel gevalideerd in een kinder-MDL-cohort. Dus daar werkt het wel redelijk goed voor. Dus dat is iets wat er aankomt en ook iets wat we wel echt hard nodig hebben om verder te gaan. En dan kunnen we heel mooi per segment, want dat is uiteindelijk hoe we het moeten doen, denk ik, per segment er een cijfer aan hangen van hoe ziek is dat stuk darm.
Ik denk dat we bijna tot een eind zijn gekomen van deze, als ik zelf mag zeggen, zeer interessante podcast. Het was een grote eer om jullie hier in de studio te hebben. Ik denk als we één belangrijk zorgverbeteringsproject van de laatste jaren moeten noemen, dat de intestinale echografie is. Als je het hebt over inflammatoire darmziekte, het monitoren van deze patiëntengroep. Het is echt spectaculair wat dat teweeg heeft gebracht. Zeker met dank aan jullie. Hebben jullie misschien nog een laatste uitsmijter?
Nou ja, ik zie dit wel echt. En ik ben natuurlijk een beetje gebiased, want ik heb er al veel onderzoek naar gedaan. Dus je bent altijd enthousiast over je eigen onderwerp. Maar als ik zie hoeveel MDL-artsen hierin geïnteresseerd zijn in Nederland en ook in België. En we hebben echt heel veel mensen die mailen. We hebben een aantal hands-on dagen georganiseerd met patiënten waarbij ze zelf mogen echoen. Dan is eigenlijk, er komen alleen maar enthousiaste reacties terug. Wat aangeeft dat maag-darm-leverartsen en misschien ook in de toekomst IBD en verpleegkundig specialisten dit heel erg goed kunnen inzetten in de klinische praktijk. En nu, ik ben nu IOS MDL en ik ga over een jaar leren scopiëren. Maar ik zou niet direct inzien waarom we voor iedere patiënt helemaal naar het terminale ileum moeten met de endoscopie om daar te gaan beoordelen of onze therapie werkt, als je het ook zo makkelijk met een echo kan zien in combinatie met calprotectine en de kliniek.
Dan hebben we ook nog de perspectief van de patiënten. Dat ze dat kunnen een beetje meeleven en meekijken. Dus heel veel van de patiënten kijken eigenlijk naar de wanddikte. En ze weten precies wat het de vorige keer was. En het heeft ook een beetje van een echo-psychologie. Dat je samen in een donkere kamer met de patiënt die op de bank ligt zit. En natuurlijk wat gesprekken voert. En ze kijken natuurlijk mee. Dus de betrokkenheid van de patiënt is ook heel erg belangrijk hierin.
Dank voor deze laatste mooie opmerking. En daarmee, dames en heren, zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Vandaag te gast Floris de Voogd en Christina Getsche. Dank voor jullie beiden dat jullie te gast waren.
Ja, leuk dat we er mochten zijn.
Dankjewel.
Dank aan Jordan voor de techniek en de montage. En natuurlijk dank aan onze luisteraars voor het luisteren. Mocht je meer informatie willen over IBD of over deze podcastserie, kijk dan op www.blijvendvooribd.nl. Tot de volgende keer. Dag.